2 Korinthe, het eerste hoofdstuk, waar ik lees vanaf vers 15. En waar staat: En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat we heerschappij voeren over uw geloof, maar we zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou, want indien ik jullie de bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Tot zover. En daarboven, boven dit schriftgedeelte, staat dan reisplan naar Korinthe. Nou, dat zal dan wel, maar in ieder geval, daar gaat het wel over, namelijk over Paulus' voornemen om de Korintiërs te bezoeken. En ik zeg dan voornemen, maar het is bijna een belofte die hij gedaan heeft om hen te bezoeken. De gedachte is namelijk dat de gemeente in Korinthe eerst door hem gesticht is, om dat grote woord maar te gebruiken. Dat wil zeggen tijdens zijn zendingsreizen. En vervolgens heeft hij, toen hij de Korintiërs verlaten had, heeft hij hen een brief geschreven, een tamelijk lange brief, mag ik wel zeggen, van 16 hoofdstukken, de eerste Korinthebrief. Niet zo'n erg prettige brief in het algemeen, moet ik u zeggen. Hoewel dat natuurlijk niet aan de brief ligt, maar in de eerste plaats aan de Korintiërs zelf, namelijk aan de geadresseerden. Want er blijkt dat de apostel de Korintiërs nogal op nogal wat punten moest terechtwijzen. Ik ga daar nou niet verder op in, maar in ieder geval was dat zo. En vervolgens is het dan zo dat hij aan het einde van de eerste Korinthebrief deze Korintiërs belooft om hen te bezoeken. Dat staat in hoofdstuk 16, in ieder geval in vers 5. 1 Korinthe 16 vers 5, waar hij zegt: Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. Macedonië is dan het middelste gedeelte, zal ik maar zeggen, van Griekenland. En Korinthe lag op het zuidelijke schiereiland, Achaïe, soms ook in zijn geheel trouwens als Griekenland aangeduid. Schiereiland. En meteen als men vanuit Macedonië Achaïe binnenkomt, dan komt men bij deze grote havenstad Korinthe. En wat hij dus zegt is dat hij Macedonië zou doorreizen, kennelijk naar het zuiden toe, om dan uiteindelijk de Korintiërs te bezoeken. En in vers 6 zegt hij dan: En ik zal mogelijk bij u blijven, of zelfs overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien u de Heere zal toelaten. En hij schrijft dan kennelijk vanuit Efeze, maar dat zegt hij in vers 8, en dat ligt uiteraard in Klein-Azië. Maar hij was dus van plan om vanuit Klein-Azië, dus eerst door Macedonië te reizen, net als op zijn tweede zendingsreis. Maar de bedoeling was dat hij dan inderdaad naar de Korintiërs zou komen. Hij kondigt dat min of meer aan, een tamelijk concreet reisplan, dat hij wellicht in ieder geval de winter zal overblijven daar. Maar er is kennelijk niks van gekomen. Hij heeft de Korintiërs namelijk niet bezocht. En in plaats daarvan schrijft hij hen opnieuw één brief. Alweer een brief. En wat voor een. Weer zo'n lange brief, mag ik wel zeggen. Maar dat merken we vanzelf nog wel. En wat hij nou doet in dit schriftgedeelte is uiteraard zichzelf verexcuseren. Zichzelf excuseren voordat hij in plaats van hen te bezoeken nu alsnog een brief schrijft. En dat is een van de punten kennelijk die bij de Korintiërs een rol speelt. En ik praat natuurlijk wat vooruit met de rest van de brief in gedachten. Het punt is dat hoe verder de brief vordert, hoe duidelijker de achtergrond van de brief wordt. Die achtergrond is namelijk dat de Korintiërs deze apostel Paulus eigenlijk niet als apostel erkennen of herkennen. Ze zien hem niet als zodanig. Om wat voor reden dan ook, dat zullen we nog wel bespreken. En bovendien heb ik dat natuurlijk de vorige keren ook al enigszins naar voren gebracht. En de twee argumenten die in ieder geval in het begin van deze brief naar voren komen door de tekst van de brief heen, zijn achtereenvolgens in de eerste plaats dat de Korintiërs van mening zijn dat een apostel die zozeer vervolgd wordt als de apostel Paulus, dat kan moeilijk een echte apostel zijn. Men trekt dan de conclusie, hij wordt vervolgd, verdrukt, hij heeft benauwdheden enzovoorts. Hij komt er trouwens op terug in 2 Korinthe 4, nog uitgebreid. De apostel wordt zodanig vervolgd en ook gehinderd in zijn arbeid. Hij zal wel de Heer niet aan zijn zijde hebben. Het gaat hem verkeerd. Men ziet in hem niet iemand waaraan men zich zou kunnen optrekken, waaraan men steun zou kunnen vinden, want de apostel zelf ging het zo slecht. En wat hij dus in het gedeelte tot en met vers 14, wat wij besproken hebben, naar voren brengt, is dat die verdrukking die hem overkomt slechts tot doel heeft dat hij vertroost zal worden, dat hij zelf zijn troost zou putten uit de Heer zelf, dat hij zijn steun zou vinden bij de Heer zelf enzovoort, met als consequentie dat hij vervolgens ook beter in staat zou zijn om anderen te vertroosten. En dat is natuurlijk wat uitgebreid uiteengezet is in een gedeelte vanaf vers 3, dus uit de opening van de brief. En daar legt hij dus uit waartoe hij zelf zozeer verdrukt wordt, namelijk opdat hij vertroost zal worden en vervolgens vanuit de vertroosting die hij zelf heeft ontvangen ook de Korintiërs zou kunnen vertroosten. En voor vertroosten vullen we in bemoedigen, bekrachtigen, terzijde staan of wat het allemaal maar wezen mag. In het algemeen heb ik gezegd, vertroosting is eigenlijk, als je het smal toepast, slechts de aanduiding van wedergeboorte, dat namelijk wat nieuws in de plaats komt van het oude. En vertroosting in de wat bredere zin houdt inderdaad in dat ook wij als gelovigen leren dat wij nieuw leven hebben ontvangen in de plaats van het oude. En dat het oude weliswaar wordt weggenomen, dan wel verdrukt wordt, maar dat we er wat nieuws voor in de plaats hebben gekregen. De bedoeling is dan ook dat wij leren zien, niet op onze oude mens, op het vlees, en zeker niet ook op de oude natuur van onze medebroeders en zusters, zoals de Korintiërs deden, maar in tegendeel zouden zien op de Heer en op de zegeningen die we in hem hebben ontvangen. Dat is het gewoon. Paulus zelf leerde dat door zijn verdrukkingen heen, en het werd dan ook inderdaad onderdeel van zijn prediking en van zijn bediening, met name aan de Korintiërs. Waarmee gezegd is dat daar dus niks mee mis is, en dat de Korintiërs dus inderdaad de verkeerde conclusie trokken. De conclusie namelijk dat de Heer niet aan de zijde van Paulus stond, aangezien Paulus zozeer tegengewerkt werd. Dat was dus verkeerd. Dat was het eerste punt. Het volgende punt is dat Paulus beloofd had hen opnieuw te zullen bezoeken. Dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan schrijft hij een brief. Dus dat is ook wat ze tegen de apostel kunnen hebben. En u weet het, vele mensen maken anderen verwijten alleen omdat zij hen niet bezoeken. Omdat ze nooit visite krijgen. Dat is nou eenmaal zo. Dat is echt waar. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Daar ben ik laatst eens achtergekomen. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Ja, dat is waar. En dat vinden de Korintiërs kennelijk van de apostel Paulus. Hij blijft mij weg. Hij komt niet eens, zijn laatste gezicht niet zien, maar stuurt wel tamelijk arrogante brieven. Laten we zeggen, brieven op hoge poten. Hoe je dat naar het Engels vertaalt, weet ik ook nooit, hè? On high legs of zoiets, weet je veel. Ik kan al die meeleen met de vertalers achteraf. Maar goed, een brief op hoge poten dat er nogal wat mankeert daar aan die gemeente in Korinthe. Terwijl de Korintiërs zelf natuurlijk vonden dat er nogal wat mankeerde aan de apostel Paulus. Die zo vervolgd werd en verdrukt werd enzovoorts. En die bovendien beloften doet die hij niet waar maakt. Hij blijkt dus onbetrouwbaar te zijn. Dat is wat ze tegen hem hebben. Later in de brief blijkt dat ze nog iets tegen hem hebben. Namelijk, hij ziet er niet uit. Ja, ze vinden hem een klein slap mannetje, hè? die wel gewoon mooie brieven kan schrijven. Dat staat er ook echt, hè. Die wel mooie brieven kan schrijven, maar als die één keer aan het woord is, dan, dan is er van die grote mond niet zoveel meer over. Dat is wat ze ook tegen hem hebben. Maar goed, dat komt later wel aan de orde. Maar in dit schriftgedeelte legt de apostel weer uit dat hij een betrekkelijk goede reden had om inderdaad toch maar niet naar de Korintiërs te gaan. Ondanks de aankondiging die hij in zijn eerste brief gedaan heeft. Al moet ik erbij zeggen, de aankondiging in de eerste brief in 1 Korinther 16 natuurlijk niet een, niet een belofte geweest is, hoewel je dat erin zou kunnen lezen. Want in vers 5 van 1 Korinther 16 zegt hij, doch ik zal tot u komen, dat lijkt de belofte te zijn. Maar daarna zegt hij wel, en ik zal mogelijk bij u blijven, en dan houdt hij al een slag om de arm, hè? En in vers 7 zegt hij, ja, ik wil u niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven. Maar dat kan natuurlijk ook inhouden, dat als hij geen kans ziet enige tijd bij hen te blijven, dat hij dan dus helemaal niet zou komen. Zodat, een echte belofte is het niet, maar niettemin, hij heeft er wel over gesproken dat hij hen zou bezoeken en hij heeft het inderdaad niet gedaan. Tussen haakjes wijs ik erop dat, dat er nogal wat commentaren in omloop zijn die heel ingewikkeld in elkaar steken, waarbij de apostel wel degelijk Korinthe bezocht zou hebben en waarbij hij bovendien nog een brief geschreven zou hebben hier tussendoor. Daar kom ik later nog wel op. Want daar heeft men ook een aardige reden voor om dat uit te vinden. Maar ik geloof er niks van. Dat wil zeggen, ik houd gewoon bij twee brieven. Ik heb niet de minste moeite om de beide brieven op deze wijze te verklaren. Bovendien komen we ook niet in de problemen met de geschiedenis van Handelingen. Ik kan dus geen aanleiding vinden om er nog meer bezoeken van de apostel Paulus bij te bedenken. Of eventueel meerdere brieven. Gangbaar is trouwens dat men gelooft dat de apostel zelfs vier brieven geschreven zou hebben. Dat heb ik eens gelezen in het boek van de, mag ik niet zeggen, geloof ik. Ja, het zal wel. Men denkt, maar dat komt omdat, ik kan het wel vast even vertellen, dat komt omdat men bepaalde uitspraken in deze brief met betrekking tot de eerste brief liever niet op die eerste brief wil laten slaan, omdat men de consequenties daaruit niet wil trekken. En dus doet men alsof Paulus in deze zogeheten tweede Korinthebrief verwijst naar een andere brief aan de Korintjes die wij niet kennen, zodat wij vervolgens ook niet meer conclusies kunnen trekken uit het gelezene in deze brief. Dat is mijns inziens de gedachte. Want dat is de enige echte argumentatie. Men zegt, wat hij hier schrijft kan nooit slaan op die eerste brief, dus moet hij een andere brief nog geschreven hebben tussendoor, enzovoorts. Nou, dat soort argumentatie, die moet je maar zo gauw mogelijk vergeten. Maar dat zeg ik maar even tussendoor, om te laten zien dat ik me dat wel bewust ben, maar dat ik geen enkele reden vind om daar dieper op in te gaan. Goed, vers 15 dan. Op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen. Dat wil zeggen, het betrouwen wat hij in de voorgaande verse zegt, namelijk dat zij, om het dan maar met eigen woorden te zeggen, dat de Korintiërs inderdaad loon zullen ontvangen wanneer zij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, zoals dat later in 2 Korinther 5 uiteengezet wordt, vanwege de dag van de Heere Jezus. Weet u nog, daar hebben we het vorige keer een beetje uitgebreid over gehad. En enige van die uitdrukkingen hebben we gezien. De dag van de Heere Jezus of de dag van de Heere Jezus Christus. Of gewoon de meest gangbare uitdrukking overigens, de dag van Christus. Dat is namelijk de gelegenheid van de opname van de gemeente, hoewel dat er niet veel toe doet. Maar het gaat erom dat wij als gelovigen van onze bedeling in de toekomst geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Dat is hoofdstuk 5 vers 10 onder andere. Maar ik kom er nou maar niet meer verder op terug. Maar hij vertrouwt erop dat Paulus hun roem is en hij vertrouwt erop dat de Korintiërs zijn roem zijn. Dat wil zeggen dat Paulus aan de ene kant hoopt te kunnen beroemen op de Korintiërs, omdat die gemeente daar nou eenmaal het resultaat is van zijn arbeid. Niet alleen toen hij die gemeente stichtte, maar ook later via zijn arbeid door de brieven. En andersom hoopt hij dat de Korintiërs zullen roemen in Paulus, die zij immers aanvaard hebben als hun dienaar, als dienaar van de gemeente. En wellicht ook in die zin dat de Korintiërs Paulus geholpen hebben in de uitoefening van zijn bediening. Daar gaat het om, zodat er naar beide kanten inderdaad roem is en eventueel dus zelfs beloning is voor in de dag van Christus. Daar gaat het om. Nou, dat betrouwen haalt hij hier dus aan in vers 15. En in vers 15 schakelt hij dus over naar zijn volgende punt. Op dit betrouwen wilde ik tevoren, en tevoren betekent gewoon vroeger, hè, eerder al. Op dit betrouwen had ik al tot u willen komen. Of wilde ik tevoren, eerder, dat wil zeggen voordat hij deze brief schreef uiteraard, tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. Uit het verband blijkt gewoon wat die tweede genade is. Het probleem is altijd dat ik er wat uitgebreider op in moet gaan, omdat er zoveel uitgevonden is met betrekking tot deze uitdrukking in tweede genade. Maar er is heus niks mee aan de hand. Hij zegt immers wat het is. Hij zegt dat hij hen wilde bezoeken. Wel, hij had hen al één keer bezoekt. En hier zegt hij dat hij hen weer had willen bezoeken, opdat ze weer, een tweede, weer genade zouden hebben. Die genade die hij noemt is gewoon de genade dat Paulus hen zou bezoeken en hen zou spreken over de rijkdom van Gods genade, ofwel het evangelie zou prediken van de genade Gods, ofwel hen zou onderwijzen in de bedeling der genade, of nog anders in de heerschappij der genade, wat fundamenteel trouwens volstrekt hetzelfde is, want een bedeling en heerschappij zijn in de Bijbel bij gelegenheid synoniemen. Niet altijd, niet overal waar het voorkomt, maar soms wel. Ja.
Hij schrijft hier toch dat hij komt, dat genade is.
Ja, dat is de gedachte. Hij zou hen bezoeken. Wel, hij had hem al een keer bezocht. Dat was de eerste genade die ze kregen. Hij zou hen nog een keer bezoeken. Het zou de tweede genade zijn. Moeilijker is het niet. En zo blijft de uitdrukking gewoon in de context staan. Eigenlijk wordt hij gewoon verklaard. Want dat tevoren tot u komen is namelijk die tweede genade. Waar er nog bij komt, dat elke prediking van het woord van God beschouwd wordt als genade. En ook de dienst van de apostel Paulus beschouwt hij zelf als genade. De genade is hem toebetrouwd namelijk dat hij een dienaar van Jezus Christus mag zijn enzovoorts. Dus er is niks bijzonders mee aan de hand. En bovendien is genade het onderwerp, moet ik eigenlijk zeggen, van de prediking van de apostel Paulus. Dat probeer ik net al te zeggen. Niet alleen dat een mens door genade zalig wordt. Dat is maar één ding, want het tweede ding is dat de gelovige, die immers zalig geworden is, vervolgens ook leeft onder de heerschappij van de genade. En dat is een uitdrukking die rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige bedeling, waarin immers genade heerst door die ene. En dat citeer ik dus letterlijk uit Romeinen 5, hè? Opdat nu genade zou heersen door die ene. Door Christus namelijk, waarbij de gedachte is dat Christus op de troon in de hemel gezeten is, zodat hij heerst. Maar aangezien hij daar gezeten is, primair als de hoge priester, die immers verzoening doet voor de zonden des volks, heerst dus genade en heet de troon in de hemel, volgens Hebreeën 4, dan ook inderdaad de troon der genade. Maar soms nog verkort, in onze liederen althans, tot genade troon. Maar dat betekent dat genade overheersend is, het heersende principe is in onze bedeling. En ik zei al, het heet heerschappij der genade in Romeinen 5 en eigenlijk ook dus in de Hebreeënbrief. Maar als je in het Oude Testament het woord heerschappij neemt, is het de vertaling van het Hebreeuwse woord memshala, van mashal, regeren. Dus memshala, maar datzelfde woord memshala wordt in de Septuaginta naar het Grieks vertaald met oikonomia en dus met bedeling. Zodat in de Bijbel het begrip heerschappij en bedeling min of meer synoniem zijn. En dat is het hele punt. Want wij lezen aan de ene kant over heerschappij der genade, aan de andere kant lezen wij in Efeze 2 uitdrukkelijk over de tegenwoordige bedeling der genade, maar dat kun je ook lezen als heerschappij der genade. Dat betekent namelijk dat genade heerst. Dat is trouwens niks bijzonders. In de bedeling van de wet heerste de wet. En in de bedeling der genade heerst de genade. En in de bedeling der belofte heerst de belofte. Dat is namelijk het overheersende beginsel waaraan al de rest is onderworpen. Nou, daar gaat het maar om. Dus, aangezien de prediking van de apostel Paulus niet alleen is de prediking van het evangelie van Christus of het evangelie der genade Gods, maar omdat het bovendien is de prediking van de tegenwoordige waarheid, heet dat bij Petrus, hè? De prediking dus van de gemeentelijke waarheden, Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. En aangezien dat ook genade heet, doet heeft de apostel het volste recht om zijn komst als genade aan te duiden. Een tweede genade. Omdat genade, de prediking ervan, kenmerkend zou zijn voor zijn prediking. En zij zouden dus Paulus voor de tweede keer ontvangen en daarmee zouden zij een tweede genade ontvangen. Moeilijker is het niet. Er zit niks mystieks achter. Het heeft niks te maken met dat als je één keer behouden geworden bent en het door genade hebt ontvangen, dat je dan nog eens een keer genade zou moeten ontvangen of nog eens een keer iets extra's zou moeten beleven of wat dan ook. Nee, dat ga ik niet uitleggen. Ik zal een wijze lezen. Maar ik zeg juist dat het niet zo is. Dus, hè? Tweede genade is gewoon het tweede bezoek van de apostel Paulus. Dat betekent dat hij hen dus inderdaad nog maar één keer bezocht heeft. Daar komt het op neer. Althans, hij heeft die gemeente als gemeente nog maar één keer bezocht. Dat kan alleen maar geweest zijn ter gelegenheid van de oprichting, de stichting van die gemeente, het ontstaan van die gemeente in de tijd toen hij voor het eerst kwam in Korinthe en daar predikte. Goed. Dus op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben en door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen. Dat wil dus zeggen dat hij hier aansluit bij de belofte die hij min of meer gedaan had in 1 Korinthe 16, maar hij moet zich excuseren. In elk geval zegt hij dat het de bedoeling was door Macedonië te reizen naar Korinthe enzovoorts. En uiteindelijk naar Judea te gaan, naar Jeruzalem terug dus. Geschiedenis daarvan vindt u in Handelingen. Maar het is in ieder geval niet gebeurd. Al had hij het zich voorgenomen, dat is vers 17. Als ik dan dit voorgenomen heb, dit plan gemaakt had, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor? Hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. De zin staat er natuurlijk wat moeilijk, maar het komt natuurlijk omdat de apostel niet precies uitlegt hoe hij bij die uitdrukkingen komt. Maar het is ongetwijfeld zo dat hij op die uitdrukkingen komt door wat de Korintiërs tegen hem inbrengen. Zo van Paulus, als hij een beslissing neemt, als hij besluit neemt, doet dat maar lichtvaardig. En dus zegt Paulus, als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Vraagteken. Was dat echt lichtvaardigheid van mij? Of misschien toch niet? Stel er een vraagteken bij. Want het had ook iets anders kunnen zijn. Hè? En hetzelfde geldt voor, of neem ik het naar het vlees voor? Dus de Korintiërs zullen gezegd hebben, Paulus die maakt maar plannen, zonder de Heer erin te betrekken, gaat maar gewoon zijn eigen gang. Maakt plannen naar het vlees en er komt dan vervolgens niks van terecht. En dan opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Zo van de apostel vraagt dus eigenlijk, ja moet dat nou? Als ik nou een keer nee zeg, moet het dan ook nee blijven? Of als ik ja zeg, moet het dan ook per se ja zijn? Hij zegt, ik mag toch eigenlijk wel, want dat is de gedachte erachter, ik mag toch eigenlijk wel op een voornemen terugkomen. Let op dat hij ook niet het woord belofte gebruikt. Hè? Een voornemen. Hij heeft een deelgenoot gemaakt van zijn plannen, maar hij heeft zich aan de plannen niet gehouden. En hij zegt, maar ik hoef me toch niet aan mijn plan te houden. Het zijn mijn plannen. Dus het zijn drie dingen. Het ene is, men zegt dat hij lichtvaardig geweest is. Het andere zegt dat hij naar het vlees wandelt. En het volgende punt is dat ze zeggen van, ja, maar als hij wat zegt, dan moet hij het ook doen. Maar dat geldt alleen als het zwart op wit, bij wijze van spreken, dan een belofte is. Maar dat was het niet. Het was maar een voornemen. In ieder geval draait de apostel meteen om en zegt in vers 18... Doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, of gesproken is, of zelfs geschreven is, wat het maar zijn mag, hè. Doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want het mag dan zo zijn, zegt de apostel, dat bij mij een ja-nee wordt en een nee weer ja enzovoorts. Maar dat mag dan misschien gelden voor mijn plannen, maar dat kan in elk geval niet gelden voor het woord dat tot jullie gekomen is. Want het woord was het woord Gods en God is getrouw. Dat is de eerste. En Paulus legt meteen verband. Hij zegt, bij mij mag het dan twijfelachtig zijn, bij God niet. En ik mag dan misschien ontrouw zijn, maar ik predik het woord van God en het woord van God is niet ontrouw, want God is niet ontrouw. En dat is natuurlijk veruit belangrijker dan het andere. En dat is wat de apostel doet. Van het aardse niveau, van het niveau van de natuurlijke mens, precies een hele stap hoger gaan staan en meteen terechtkomen op de geestelijke dingen. Daar gaat het ook om, daar gaat het altijd om. Men zou niet elkaar het een en ander moeten verwijten. Men zou moeten roemen in de trouw van God, want God is getrouw. En wie dan degene is die dat woord brengt, dat doet weinig ter zake. Wees maar blij dat het gebracht wordt, denk ik altijd. Daar ben ik tenminste nog altijd dankbaar voor. Hè? Dat het gebracht werd, ooit. En wat er ook verder gebeurt, we dienen onszelf afhankelijk te stellen, niet van mensen, al zijn het zelfs apostelen, maar we dienen ons afhankelijk te stellen van God en zijn woord. Dus, vers 18, ik ben dan wellicht ontrouw, maar God is getrouw. En ons woord is wellicht ja en nee, dat wil zeggen, dan weet je nooit zeker of het betrouwbaar is. Maar het woord Gods is wel degelijk ja en ja. En niet ja en nee. Maar hij verbindt het aan elkaar. Hij spreekt namelijk over het woord Gods. Maar hij zegt wel, het is het woord Gods dat door ons bij jullie gekomen is. Hij verbindt er zich wel aan. Doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want dat ons woord is weliswaar de prediking van Paulus, maar hij predikt het woord van God. En dat is ook eigenlijk de gedachte. Dat Gods woord trouw is. En daar gaat het maar om. Een gedachte trouwens die ook in de Romeinenbrief naar voren gebracht wordt. Waar aan de ene kant gesproken wordt over de ontrouw van Israël. En aan de andere kant van de trouw van God. Dat is in Romeinen 5. Waarbij overigens het woord trouw, de woorden trouw en ontrouw vervangen worden door synoniemen. Namelijk door geloof en ongeloof. Er wordt namelijk gezegd, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen. Is God dan gelovig? Jazeker, betekent gewoon trouw. En meer in het bijzonder betekent geloof immers dat men trouw is aan het woord. En als God gelovig is, betekent dat hij trouw is aan zijn woord. Je kunt niet ontkennen dat God gelovig is. En dat staat er ook. Er staat, Israël was dan weliswaar ongelovig, maar God is gelovig en hield zich aan zijn woord. Zodat de zaligheid werd gebracht, het koninkrijk werd aangekondigd. Israël beliefde het niet. Maar ja, hun ongeloof doet het geloof van God niet. Dat wil zeggen, God bracht toch zijn koninkrijk, zij het dan op een wat andere wijze dan men oorspronkelijk gedacht had wellicht. En in plaats van dat het koninkrijk geopenbaard werd, werd het verborgen, om maar eens wat te noemen. Dat is eigenlijk de gedachte. Het is hetzelfde als in Johannes 1 trouwens. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Nou, hoe dan? Hoe gaat het dan verder? En dan gaat het verder met, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, niettemin, en desondanks, kinderen Gods te worden. En zo is het ook gebeurd. En we zijn het ook, zegt datzelfde apostel later, hè, in 1 Johannes... 5? 3. Twee hoofdstukken kan ik niet uit elkaar houden. Dan komt omdat ze op dezelfde plek op de bladzijde beginnen in mijn Bijbel. Dus dan weet ik het niet meer. Nou goed. Maar zo is het inderdaad. Hè. Dat wil zeggen, God is getrouw. God houdt zich aan zijn woord. God is gelovig. En hier staat dan, God is getrouw. Maar het had net zo goed kunnen zijn, God is gelovig. Het is precies hetzelfde.
Maar onze woorden staan dus ook niet op verzuring. Dat voornemen.
Nee. Nee. Het slaat, dat ons woord wordt later uitgelegd in vers 19. Hè. Het slaat dus niet op het voorgaande vers, de beloften, maar het slaat op het volgende vers, dan wordt het uitgelegd. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt. En het onder u van vers 19 komt overeen met het tot u in vers 18... En het door ons, in vers 19, komt overeen met ons woord in vers 18. Sterker nog, ons woord uit vers 18 komt zelfs overeen met de Zoon van God, Jezus Christus. Heb je dat? Ja, als je netjes leest, vind je zoveel. Ja. In vers 18 heeft hij gepredikt, ons woord. En in vers 19 zegt hij wat hij gepredikt heeft. Namelijk de Zoon van God, Jezus Christus, die dus het woord is. En dan ben ik weer in het Johannes Evangelie. Maar goed. Hè? En dat is niet ja en nee. En dat zegt hij dus ook in het volgende vers, vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem, nou ja, nog een keer ja. Want amen betekent ook gewoon ja, hè? Beide zijn bevestigende uitdrukkingen. Zijn in hem ja en in hem amen. Nog even vers 19. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt. En dan ga ik weer even terug. De vertalers namelijk hebben in vers 18 is geschied ingevuld. Omdat zij vonden dat er wat ingevuld moest worden. Nou klopt dat, want in de zin is inderdaad het gezegde, heet dat, het werkwoord zou ik maar zeggen, is het gezegde weggelaten. Dat kan namelijk, al is het een stijlfiguur die wij in onze dagen erg weinig gebruiken. We doen het nog wel, maar we doen het erg weinig. Het is namelijk een ellipsis, een weglating. En er wordt namelijk een uitdrukking gewoon weggelaten, omdat toch wel duidelijk is wat de bedoeling is. En het punt is dat de vertalers vonden dat ze die ellipsis maar moesten weglaten. Kortom, ze moesten de ellipsis, de weglating, invullen. En hebben dus een woord ingevuld. Maar als u het mij vraagt, hebben ze het verkeerde woord ingevuld. Want ze hadden een woord in moeten vullen. Dat is de normale, goede manier voor het invullen van een ellipsis. Ze hadden een woord in moeten vullen uit de context. Het woord is namelijk weggelaten omdat het elders al, of nog vermeld wordt. In het voorgaande of in het volgende. En in dit geval in het volgende, want het staat gewoon in vers 19. Gepredikt namelijk. En ze hebben ingevuld is geschied, maar dat gewoon moeten zijn is gepredikt. En dan zouden ze het echt goed gedaan hebben. En dan zie je ook trouwens beter het verband tussen die beide versen. Nu trouwens ook door de ellipsis, want je moet nou zoeken waar het woord staat wat is weggelaten. En dan vind je het in het volgende vers. En zodat je daardoor de versen aan elkaar koppelt. Er staat trouwens twee versen verder nog een weglating, hoor. Nog een ellipsis. Of niet? Even kijken. Nee, ik kan hem niet vinden. Ik dacht dat hij hier stond. Nou, dan kom ik hem straks nog wel tegen. Ik dacht aan de uitdrukking. Maar gij hebt de zalving van de heilige. En dan vullen de vertalers allemaal keurig in. Geest. Het ligt dan op de lippen bestorven natuurlijk. Maar het staat er helemaal niet, hè? Natuurlijk, het is een weglating. Het zou er kunnen staan, maar het staat er niet. En de weglating is ook niet voor niks. Nou, als ik het toch over heb, wil ik u wel een mooi voorbeeld laten zien van een weglating, hoor. Van ellipsis. In Colossense vind ik er nog één namelijk. In vers 19. Waar namelijk vanaf vers 13 gesproken wordt over de Zoon. Dan moet je opletten, hoor. Er staat in vers 12 dankende de Vader. Let maar eens op. Colossense 1 vers 12. Dankende de Vader. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis dus. Maar de erfenis is uiteraard voor de Zoon bedoel ik. Hè. Dankende de Vader. Voor de erfenis, want een erfenis komt bij de vader vandaan en andersom, vader is altijd degene die een erfenis geeft. Behalve als hij helemaal niks heeft, maar dan kan hij ook eigenlijk niet vader genoemd worden. Vader is per definitie erflater. Dus er wordt gesproken over een erfenis. Dan vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon, de erfgenaam dus, de Zoon, zijn er liefde, dat is die erfenis dus. In de welke wij hebben de verlossing, namelijk in de Zoon hebben wij de verlossing. Vers 15, de welke, de Zoon namelijk, het beeld is van de onzienlijke God. De Zoon is namelijk het beeld van de onzienlijke God. De Zoon, maar het staat er steeds niet. Hè? De Zoon is de eerstgeborene alle creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen. En alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Eind van vers 16, vers 17. Hij, de Zoon, is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Vers 18. En hij, de Zoon, is het hoofd des lichaams. Dit is geen ellipsis hoor. Hij is gewoon de aanduiding van de Zoon. Hè? De ellipsis komt nog. Hij, namelijk de zoon, is het hoofd des lichaams, namelijk van de gemeente. Hij is het begin, hij is de eerstgeboren uit de doden. Kortom, het gaat over de zoon. En dan vers 19, want het is welbehagen geweest dat in hem, namelijk in de zoon, al de volheid wonen zou. En toen heeft men het woord des vaders ingevuld, want er zal misschien iemand vragen, wiens welbehagen is het geweest dat in hem al de volheid wonen zou? En toen heeft men ingevuld des vaders. En als je nou niet thuis bent in de Bijbel, denk je bovendien dat de klemtoon erop valt omdat schuin gedrukt staat. En dat is een misverstand, want als schuin gedrukt staat in de Statenvertaling, dan betekent het dat het in de grondtekst niet staat. Dan moet je het juist weglaten. Er mag namelijk geen klemtoon opvallen. En hier is een ellipsis. Namelijk, want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zal. Dus prompt de vraag, wiens welbehagen? En het antwoord is, des vaders uiteraard. Maar het punt is dat daardoor de klemtoon komt te liggen op vader. Lees de zin maar, dan lees je. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem, want hem is maar een persoonlijk voornaamwoord, niet eens de zoon, hè, niet eens een zelfstandig naamwoord. Het is dus een lager woord, hè, een persoonlijk voornaamwoord. Geen naamwoord, maar goed. Er staat dus, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem de volheid wonen zou. Maar dan valt de aandacht op de vader, dat was nou precies niet de bedoeling. Want de reden waarom de Paulus dus dat woord vader juist heeft weggelaten, is dat het niet over de vader gaat, maar over de zoon. Namelijk, in hem woont al de volheid. Letterlijk, in hem woont heel de volheid. Gods, uiteraard. De aandacht moet namelijk niet uitgaan naar de vader, maar naar de zoon. En door het invullen van de ellipsis wordt die hele gedachtegang als het ware weer teniet gedaan. Heel jammer. Vooral in dit geval. Daarom noem ik dit altijd als voorbeeld. He? Omdat het een goed voorbeeld is. En dan blijkt dat het daar verkeerd gaat als die ingevuld wordt. Nou goed, terug naar 2 Korinthe 1 dan maar. Vers 18 was dus de ellipsis. Maar het woord wat ingevuld moet worden staat in vers 19. En in Colossense stond het dus veel eerder al. He? Dankende de vader, daar had je de vader. Het was zijn welbehagen dat in de zoon al de volheid wonen zou. En hier staat in vers 18. Doch God is getrouw dat ons woord, het wel tot u is gepredikt. Of aan u wordt het dan, hè? Aan u is gepredikt. Niet is geweest ja en nee. Want de zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt. Namelijk door mij en Silvanus en Timotheus. Zodat Paulus niet alleen staat. Een andere gedachte, hè? Als men zegt die Paulus, maar alleen op stap enzovoort, stelt niet mee. Dan zegt hij tussendoor even, ik ben niet alleen. We zijn met nog een paar. Paulus, Silvanus en Timotheus. Wel, dat woord was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Paulus zegt dus, voor zover ik mijn plan heb bekendgemaakt, mag het dan twijfelachtig geweest zijn. Maar de prediking die door ons geschied is, is de prediking van het woord Gods en van de Zoon van God, Jezus Christus. En daar is niks twijfelachtigs aan. En dat bepaalt of ik een apostel ben of niet. En niet mijn plannen. En dan vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Beloften Gods zijn in hem ja. Nou is de vraag, wie is hem? Ja, geef wel gelukkig het goede antwoord, ja. Ja, netjes lezen. Die hem is uiteraard de zoon van God, Jezus Christus, uit vers 19. Dat begrijp je toch, hè? Want dat is wat Paulus gepredikt heeft. De Zoon van God, Jezus Christus. En zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, in Jezus Christus namelijk, in de Zoon van God. Ja, en zijn in hem, amen. Goden tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, tot heerlijkheid van God. Of eigenlijk tot heerlijkheid aan God, want het is een derde naam van. Goden tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, God heeft beloften gedaan. Die beloften komen tot ons. In de Zoon van God, Jezus Christus. En het is leuk, nu we net toch Colossense gelezen hebben in een heel ander verband, kan ik meteen zeggen. De beloften Gods komen door de Zoon van God, Jezus Christus, in wie al de volheid Gods woont. Daar gaat het natuurlijk om. En die beloften die er zijn en die in Christus tot ons komen, zijn vervolgens weer tot heerlijkheid van God. En dat is ook wat we net even heel snel overigens lazen in Colossense 1, namelijk uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar ik ben er bijna overheen gesprongen, geloof ik. Ik had het ook niet willen aanhalen in dit verband. Ik wilde alleen maar die ellipsis laten zien daar. Maar de gedachtegang daar is dezelfde, ja, merkwaardige wijze. God heeft beloften gedaan. Die beloften worden vervuld. Dat wil zeggen, Paulus mag dan misschien een belofte gedaan hebben de Korintiërs te bezoeken. Wel, van die belofte is niks terechtgekomen. God heeft beloften gedaan, niet één, maar zelfs vele. Die zijn allemaal gepredikt door de apostel Paulus. Want de apostel Paulus predikte de Zoon van God, Jezus Christus. In wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Twee keer ja dus. Blijft altijd ja. En dat is weer tot heerlijkheid van God. En niet tot heerlijkheid van Paulus. Hebben jullie dat? Dus als Paulus niet erg verheerlijkt wordt in zijn bediening, dat maakt niks uit. De bediening was ook niet tot heerlijkheid van Paulus, maar de bediening was tot heerlijkheid Gods. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, zoals Colossense 1 dat zegt. Nou, dat is meteen al troost. Vertroosting. Overigens, tussendoor. Paulus doet het tussendoor zo, hè. De hoofdlijn is de hele wrijving die er is tussen de Korintiërs en Paulus. Maar wat hij in werkelijkheid doet is kans zien om het telkens toch weer hogere geestelijke waarheid tussendoor te prikken. En in de volgende paar hoofdstukken doet hij dat nog in veel sterkere mate overigens. Zoveel op belofte God zal ze zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem aan. Maar als dat geen vertroosting is, weet ik het niet meer. Maar dat is tot heerlijkheid van God, want tot hem zijn alle dingen. En dat door ons, hij zegt het er wel even bij. Want deze Zoon van God, Jezus Christus, wordt door Paulus als dienstknecht van God aan de Korintiërs gepredikt. Tot heerlijkheid Gods, maar Paulus is degene door wie het gebeurt. Dat heeft hij toch maar even mooi gezegd dan. Zodat zijn hele bediening, zijn prediking ook inderdaad ja en amen is, omdat het een bediening is van het woord Gods. En daar gaat het maar om. Let op vooral tot heerlijkheid. Door ons. Via zijn prediking. En zo verder. Vers 21. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Dat is een vers waar ook nogal het een en ander in gezegd wordt. Die ons met u bevestigt betekent die ons met u vaststelt. Bevestigen is immers gewoon vastmaken of vaststellen. En dat vast van bevestigen heeft natuurlijk te maken met het ja en amen. Er staat tegenover het ja en nee in verband met de plannen van Paulus. De plannen van Paulus zijn misschien niet vast. Maar zijn positie in Christus is net zo vast als die van de Korintiërs. En dan te bedenken, de Korintiërs Paulus beschuldigen van onstandvastigheid, maar Paulus beschuldigt de Korintiërs van onstandvastigheid overigens. Maar niettemin zegt hij, die ons met u vastmaakt, vaststelt, in Christus, is God. Ik laat de tussenzin even weg. En vaststellen is eigenlijk weer een van de synoniemen voor vertroosten, hè? Vertroosten is namelijk iets vaststellen in de plaats van iets wat niet zo vast stond, wat wankelbaar was. U weet het, we hebben een vergankelijk koninkrijk ging voorbij, een onvergankelijk koninkrijk komt ervoor in de plaats. Een vergankelijke schepping, een onbetrouwbare oude wereld gaat voorbij, een nieuwe vaste komt ervoor in de plaats. En een vaste troon zou opgericht worden, was de belofte aan David met betrekking tot Christus. Een onwankelbaar koninkrijk enzovoorts. Dus die ons met u bevestigt in Christus, is God. Met andere woorden, als Paulus niet vaststaat, dan staan de Korintiërs ook niet vast. Dus als de Korintiërs vinden dat Paulus niet vaststaat in Christus, hè, dan staan ze zelf ook niet vast. Dus ze moeten maar oppassen met wat ze zeggen. Die ons met u bevestigt in Christus, want in Christus zijn al de beloften Gods ja en amen. Wel, die dat doet, is God. En de tussenzin is natuurlijk en die ons gezalfd heeft. En als je nou voor en even invult namelijk, dan heb je heel de betekenis. Hè? Want dat vaststellen is gewoon de verklaring van het begrip zalven. Ja, natuurlijk, ja. Men is één in Christus, dat is de gemeentelijke waarheid. Maar het is er één die bij de Corinthiërs niet zo erg bekend is. Want van de Corinthiërs is bekend dat ze absoluut niet één waren. De eerste Corinthiërbrief opent namelijk met... Ja, opent er feitelijk mee, na de bekende groeten en de vriendelijke woorden. Het begint het meteen met... Maar ik heb gehoord dat er scheuringen onder u zijn. En dat er tweedracht is, een twist. Het een zegt ik ben van die en ik ben de ander van die. De ander zegt ik ben van die. Dat staat precies tegenover de prediking van de apostel Paulus. Van bijvoorbeeld Efeze 2. Die zegt dat wij als gelovigen allen één zijn gemaakt in Christus. En dat er niets is wat ons van elkander scheidt. Omdat we in Christus zijn. En Christus is één. Dus zijn wij in Christus allen één. In de eerste Korinthebrief legt hij dat ook uit. Maar een beetje op de zwakke manier. Dat wil zeggen, niet met een statement, een vaststelling van die waarheid, maar hij zegt de vragende wijze. Hij zegt, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg? Het brood dat wij breken, is dat niet een beeld van het lichaam van Christus? En dan moeten ze natuurlijk zeggen, ja. Dan zegt hij, nou, dan zijn we alle één, want we zijn eens broodsdeelachtig. We hebben alle delen aan het ene brood, dus zijn we één. Dat is 1 Korinthe 10. Heel subtiel, maar niettemin rechtstreeks aansluitend bij die woorden uit 1 Korinthe 1 over die scheidingen, die scheuringen die er onder de Korinthiërs zijn. Je eet van hetzelfde brood, je bent dus één in Christus. En dat is wat hij hier met andere woorden zegt, maar die ons met u bevestigt. En bevestigen, zoals gezegd, is een synoniem voor vertroosten, vaststellen. En weer met wedergeboorte uiteraard natuurlijk, hè. En hij gebruikt nog een andere term, namelijk die ons gezalfd heeft. Zalven is namelijk ook vaststellen. Want door zalving wordt men aangesteld in het Oude Testament tot koning of tot priester. En men is koning voor het leven en men is ook priester voor het leven. Dus het is inderdaad een vaststellen. Ze worden tot priester gesteld. Dat is ook de uitdrukking daarvoor. Hè? Bevestigd, zo heet het bij ons trouwens ook nog steeds. Iets dergelijks. Hè? Zoals kerkelijk bevestigd heet dat. Dat dacht hij toch of niet? Ja. Dat betekent niet dat ze aan de kerk worden vastgeschroefd. Hè? Maar het betekent wel dat ze worden aangesteld, zeggen wij dan. Omdat we met voorzetsels proberen het onderscheid te maken. Maar waar het om gaat is inderdaad dat zalven in de praktijk hetzelfde is als bevestigen. Alleen als men het woord zalven gebruikt, dan is dat de verwijzing naar de zalfolie. He? En het noemen van de zalfolie is er weer omdat zalfolie een beeld is van de Geest Gods, de Heilige Geest. Kortom, van het opstandingsleven van Christus. En dan zijn we rond, zijn we weer bij wedergeboorte, namelijk vertroosting, bevestiging, zalving. Er is een cirkeltje rond, hè. Dat is ook vastmaken, zoiets, hè. Via die lijn. Wedergeboorte, vertroosting, bevestiging, zalving. Maar zalving is weer wedergeboorte gewoon. Nieuw leven, leven uit de dood. Ja. En dat is de overgang bovendien, want vervolgens zegt hij, die ons ook heeft verzegeld. Want men wordt door de Heilige Geest verzegeld. Maar ook dat staat er nog niet, want dat staat er pas in weer de volgende zin. Namelijk het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Maar er staat eigenlijk 4 keer hetzelfde. Namelijk, bevestigen, zalven, verzegelen, onderpand geven. Alle 4 de dingen hebben dezelfde betekenis. Het zijn allemaal volstrekt bijbelse uitdrukkingen en eventueel bijbelse illustraties. Bevestigen, nou ja, dat sluit gewoon aan bij de begrip vertroosten. Dat is al niet moeilijk. Salven wil zeggen, salven tot koning dan wel priester. En we hoeven hier niet te kiezen, want in ieder geval zijn wij tot priester gezalfd als we gelovigen zijn. Want alle gelovigen worden geacht priesters te zijn. Dat is heel gemakkelijk, omdat we deel uitmaken zelfs van het huis van de hoge priester. We zijn namelijk in Christus en die is de hoge priester. Dus alle gelovigen zijn inderdaad priesters. Jazeker. Denk maar aan de Hebreeënbrief. En vervolgens, men kan uit het koning gezalfd worden. Wel, er is niks mee mis, dat zijn we ook namelijk. Tot koning gezalfd namelijk. Niet koningen, sommigen menen dat ze koningen zijn. Dat dachten de Corinthiërs ook namelijk. En toen schreef de apostel, och, of gij heerst het. Zo van, was dat maar waar, dat het al zover was. Maar zover is het nog niet. Ik weet niet, dat is niet, nee, dat is de eerste Corinthiërsbrief, waar het staat. Wij zijn tot koning gezalfd, maar dat wil nog niet zeggen dat wij ook inderdaad al koning zijn. Nee, voorbeeld is David uiteraard, die tot koning gezalfd werd, maar nog geen koning was. Maar eerst moest wachten op het verscheiden van, op het verscheiden van Saul. En pas toen werd hij officieel als koning erkend en begon hij als koning te functioneren. En dat is zelfs van toepassing op Christus in onze dagen, die geacht wordt tot koning gezalfd te zijn bij zijn opstanding uit de dood. Want toen kwam de geest des Heren op hem en werd hij gezalfd, citeer uit Jesaja. Toen ontving hij de Heilige Geest, kortom, toen stond hij op uit de dood en werd vastgesteld. Daarvoor was hij uiteraard niet vast, want hij zou nog sterven. Dus hij is vastgesteld bij zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij ook gezalfd. En als dat nog te moeilijk is, verwijs ik gewoon op Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Handelingen 13 zegt daarover dat dat was op de dag van zijn opstanding uit de dood. Dus dat kan niet missen, Handelingen 13 vers 33. Ja, staat er gewoon bij. En hij is dus tot koning gezalfd, maar hij praktiseert nog steeds niet als koning. Althans niet in de wereld. Dat komt pas straks bij zijn wederkomst. Ja. En in afwachting zitten wij met hem in de spelonk van Adullam. Maar goed, dat was een ander verhaal. Nee, maar dat is het, hè. Die lui die David volgden buiten de legerplaats en zich bij hem aansloten en hem dus wel degelijk als koning erkenden, hoewel het volk het niet deed, die zijn een beeld van de gemeente uiteraard, hè. Alle man die een schuld had en dat zijn wij dus. Ja, mooi schriftgedeelte. Vind ik altijd prachtig. Maar goed, wel gezalfd. Nou, inderdaad, wij zijn gezalfd tot koning. Alleen het koningschap komt pas in de toekomst wanneer we met Christus zullen heersen. We zijn gezalfd tot priesters en dat wacht niet tot de toekomst. Dat is al begonnen. Net zo goed als het priesterschap van Christus al actief is. Is het onze dat ook? Al moet ik zeggen dat in de toekomst gewoon doorgaat. Want als Efeze zegt dat wij geroepen zijn om in de toekomende eeuwen te betonen de uitnemende rijkdom zijn genade, dan is dat precies een priestelijke taak. De priestelijke taak van de gemeente. En we doen dat niet slechts in de toekomst, maar in wezen nu al. Want de toekomende eeuwen, zoals bekend, zijn allang begonnen. Ja. Nou goed, gezalfd dus. Vervolgens verzegeld, maar dat is de overgang van zalven. Want bij zalfolie denk je aan, bij zalven denk je aan zalfolie. En dus in de Heilige Geest. En vervolgens denk je dan aan verzegelen, want dat gebeurt ook met zalfolie. Verzegelen betekent eigenlijk ook bevestigen, iets vastmaken. Maar zalven doe je met zalfolie en verzegelen doe je met een zegel. Maar de functie is volkomen gelijk. Het is iets waarmerken, officieel vaststellen. En herkennen, denk je maar aan de verzegeling van het graf bijvoorbeeld. Omdat het vast zou zijn. Hè? Maar in beide gevallen gaat het om de geest. Want dat zegel is de geest. De zalfolie is eveneens de geest. En onderpand geven, wel is makkelijk. De volgende vraag is, wat is het onderpand? En in dit geval staat het er gewoon achter. De geest namelijk. Het onderpand des geestes heeft hij in onze harten gegeven. En die geest is uiteraard gewoon de geest van Christus. Wij zouden deze schriftplaats in ieder geval moeten vergelijken met Efeze 1... Vers 13. Efeze 1 vers 13. In welke ook gij zijt, in Christus namelijk, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Kortom, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, dat betekent nadat gij tot geloof gekomen zijt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Normaal word je verzegeld met een zegel. En hier staat dat men is verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dat is het zegel dus. Der belofte. En der belofte betekent gewoon die beloofd was. Gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Of nog korter, met de beloofde Heilige Geest. Maar die uitdrukking, de beloofde Heilige Geest, doet een beetje weinig recht aan de belofte. Belofte staat namelijk de klemtoon op. Daarom is het niet een bijvoeglijk naamwoord, maar een zelfstandig naamwoord. De Heilige Geest der belofte. Zo van, dat is wat er beloofd was. Wat was er beloofd aan Abraham? Nieuw leven, leven uit de dood. Daar geloofde hij ook in, zegt Romeinen 4, dus het kan niet missen. Dat is wat hem beloofd was. Maar hier staat dat Heilige Geest beloofd was. En dat klopt, want dat is precies hetzelfde. De Heilige Geest is namelijk dat opstandingsleven, dat leven uit de dood. En dan moet je niet, vooral niet wegredeneren door te zeggen dat hier verwezen wordt naar dat de Heer in Johannes 14 en 15 had aangekondigd dat de Heilige Geest zou komen. Alsof het wat nieuws was. Want per slot lezen we het ook in Zacharia, dan ook in Jesaja. Maar eigenlijk is het gewoon al de belofte aan Abraham. Van leven uit de dood. En dus wedergeboorte, vertroosting, vaststelling enzovoort. Ja. En bovendien staat er hier ook achter. Gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte die het zegel is van onze erfenis. Maar dat staat er niet. Dat had er kunnen staan, maar dat staat er niet. Want het begrip zegel blijkt eerst verklaard te worden met Heilige Geest. En in vers 14 wordt het nog nader toegelicht. Daar staat namelijk het is het onderpand. En daarbij moet ik even wat zeggen. Het is een onderpand. De vertaling is ook goed. Maar tegelijkertijd betekent het ook voorschot. Namelijk het is een aanbetaling. Of zoiets. Een onderpand, namelijk een handgeld, in de zin van dat wat in de toekomst nog verkregen zal worden, is van dezelfde aard als wat we nu al gekregen hebben. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Een onderpand kan. Ik heb eens een keer gehad dat ik ergens een benzine tankte en geen geld bij me had. Ja, haal het er maar weer uit dan. Dat lukt dus niet zo erg. En dan moet je je rijbewijs inleveren of iets dergelijks. Als onderpand. Ja. En als daarna betaald wordt, dan krijg je rijbewijs weer terug. Maar dat is hier niet hier is niet de gedachte dat als wij onze toekomende verlossing of toekomende erfenis ontvangen, dan moeten we het onderpand weer inleveren. Nee, het onderpand is van dezelfde aard als de toekomende erfenis. Een deel hebben we ontvangen, een ander deel komt nog. Ja, van de erfenis. En de erfenis betekent gewoon. Die term erfenis betekent gewoon dat het hier gaat om vader en zoonschap. En daar opende de schriftgedeelte mee, Efeze 1, want daar staat in vers 5 dat hij ons tevoren gesteld heeft, verordineerd heeft, staat er. Tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen. Althans, in het Grieks staat dat, hè, tot huiotesos. Aanstelling tot zonen. En aanstelling als zoon wil zeggen dat men de erfenis in ontvangst neemt. Daarheen zijn we onderweg. En als voorschot, onderpand, als voorschot op die erfenis hebben wij ontvangen de Heilige Geest. Waarmee we dan verzegeld zijn, want wij zijn al erkend als zoon, want wij hebben al een deel van de erfenis ontvangen. En de rest is alleen een kwestie van tijd. En dus we hebben een onderpand van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En dat betekent uiteraard totdat de gehele verlossing verkregen is. En waar dat op slaat is duidelijk genoeg. Dat voorschot of onderpand, dat is de geest die wij hebben ontvangen. Maar er moet bijgezegd worden dat die geest beperkt wordt. Niet omdat God hem niet geven wil, maar hij wordt beperkt omdat die geest gegeven wordt in het vlees. Dat wil zeggen in het oude lichaam. Of zoals 2 Korinthe 4 het zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten. Dat is tegelijkertijd een beperking. Wij zijn namelijk nog in het vlees. En de geest Gods kan niet zijn volle uitwerking hebben in ons. Dat is volstrekt onmogelijk. Omdat wij nog in het vlees zijn.
De volle verlossing krijg je straks.
Dus de volle verlossing krijgen we straks. Maar laat niemand beweren dat we nog niet verlost zijn. Want we zijn wel verlost. Alleen er komt nog een vervolg op. Juist omdat we verlost zijn, ontvangen we in de toekomst deze verlossing. En dat heet elders dan gewoon de verlossing van ons lichaam. Daar kom ik nog wel op. Maar dat is de gedachte. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Al terwijl wij nog in dit lichaam zijn. En ik moet erbij zeggen dat dat niet zo erg blijkt uit de beloften die we in het Oude Testament vinden. Met betrekking tot nieuw leven of opstanding uit de dood of Heilige Geest of wat dan ook. Daar blijkt niet zozeer dat die geest al komt in het oude lichaam nog voor de jongste dag. Maar hier wordt het wel uitdrukkelijk geleerd. Want dat is juist kenmerkend voor onze bedeling. Dat we levend zijn gemaakt in Christus die immers al levend gemaakt is en uit de dood is opgewekt. Nou, en dan tot prijs zijner heerlijkheid, maar woorden van gelijke strekking lazen we net al in 2 Korinthe 1 vers 20. Namelijk tot heerlijkheid, Gode tot heerlijkheid. Hè? En hier staat tot prijs zijner heerlijkheid. Want alles wat God doet is tot heerlijkheid van hem. En dat is tegelijkertijd de garantie dat het wel goed komt dus. En daar gaat het maar om die garantie. Hè? Nou, dat is Efeze 1. Dan hebben we natuurlijk ook Efeze 4 nog, vers 30. Vers 29 dan maar even, vind ik leuk om even mee te vermelden. Vers 29 van Efeze 4. Geen vuile reden ga uit uw mond. Nou, wat is vuile reden? Dat is niet gore taal, hoor. Al is het taalkundig hetzelfde. Gore taal of vuile reden. Maar het is het niet. Vuile reden. Kijk maar. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo enige goede is. Reden hebben ze erin gevuld. Alsof wij dom zijn, hè? Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo enige goede is. Tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. Wat is dus goede reden? De prediking van de genade Gods. En wat is dus vuile reden? De prediking van de wet. Ja, makkelijk hè? En al het andere dus ook. Dat maakt verder niet meer uit. Ja, zeker wel. Door de prediking van de wet wordt de mens vuil. Krijgt hij geweten van zonde en dat soort dingen meer. Dat is waar. Dat is bij onze gedachten. Wordt de geweten belast? Ja, zeker wel. Maar goede reden, opdat zij genade geven. Goede reden is dus reden waardoor genade aangeboden wordt en gepredikt wordt. Ja, precies, ja. Dat is het verhaal hè? Van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Dat zijn vuile vruchten hoor. En de boom des levens. Maar het een is de wet, namelijk het oude verbond. En de boom des levens is uiteraard het nieuwe verbond, hè? De genade dus. Ja. Heel eenvoudig. Nou goed, en 30. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Hoe bedroeft men dus de Heilige Geest Gods? Door vuile taal te spreken. Door wat anders te prediken dan de genade Gods. Makkelijk, hè? Dus gewoon lezen wat er staat. Ja. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Want wat wil de Heilige Geest Gods in ons doen? Nou, heersen door middel van die genade. Want de Heilige Geest is degene die geacht wordt ons te leiden, min of meer over ons te heersen, al is het een wat sterke term. Maar aangezien genade heerst, is de Heilige Geest degene die die genade bedient. En als wij die genade tegenstaan, of proberen tegen te houden, bedroeven wij de Heilige Geest. En dan heb ik nog niet eens gezegd dat de Heilige Geest in feite niets of niemand anders is dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is heus zo. Dus volstrekt hetzelfde en dezelfde. Namelijk de opgewekte Christus zittend aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Moeilijker is het niet. Nou, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt. Die is namelijk al in ons, wij zijn zijn eigendom, hij dient te heersen over ons. Door welke gij verzegeld zijt, we hebben dat zegel ontvangen. En bedenkt u dan dat bijvoorbeeld in Openbaring worden er 144.000 verzegeld. En wat moeten ze dan doen? Prediken. Wat? Genade uiteraard. Het evangelie van Christus prediken. Aan de mensheid in die dagen, maar daartoe ontvangen zij dat zegel. Natuurlijk. En wij zijn ook verzegeld. Met meer dan 144.000 overigens. En wij getuigen vervolgens van Jehovah. Ja, inderdaad, ja. Heel goed. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Raken we dan dat zegel kwijt? Nee, dan is het zegel niet meer nodig. Dit zegel staat erop. Waarom? Omdat je anders aan de buitenkant niet zien kunt dat wij zijn eigendom zijn. Zijn leven hebben ontvangen. Daarom zijn we verzegeld en daar word ik uitdrukkelijk op gewezen. Tot de dag der verlossing. Verlossing van wat? Dezelfde, de verkregene verlossing uit Efeze 1 natuurlijk. Hè? De verlossing van wat? Wel, dat is makkelijk de verlossing van ons lichaam uiteraard. Ik weet niet zo gauw waar dat staat, maar dat staat ook nog ergens. Romein 8, hè, denk ik. Hè? Ja, ik moet nog even naar Efeze 5 of niet? Nee, daar hoef ik niet naartoe. Nee. 2 Korinthe 5 had ik naartoe gemoeten. 2 Korinthe 5 vers 5, bladeren we langzaam terug naar Romeinen. 2 Korinthe 5 vers 5. Het begint in vers 1 met: wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. En dan hebben wij een gebouw van God, enzovoorts. Ik lees het met opzet, niet letterlijk, want ik wil er nog niet op ingaan. Maar dan vers 4. Want ook wij die in deze tent, die is niet vastgemaakt, dat weet je, een tabernakel, die is niet vast. Een tabernakel is een portable huis, hè? Dat is het eigenlijk. Het is niet vast, een huis wel. Ook wij die in deze tent, het aardse lichaam, zijn, zuchten, eigenlijk kreunen, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, daar ga ik nog niet op in, opdat het sterfelijke door het leven van, staat er, maar dat betekent door, maar in de loop der jaren kiezen wij ons langzamerhand weer eens andere voorzetsels in dezelfde uitdrukkingen. Hè? Maar omdat de sterfelijke door het leven verslonden worden, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, bekwaam gemaakt heeft, zou 2 Korinthe 3 zeggen trouwens, die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God. Want uit hem zijn alle dingen. Die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. Want onderpand des geestes, deze tweede naamval, betekent hier uiteraard het onderpand, namelijk de geest. Kent u de uitdrukking tot heerlijkheid Gods des vaders? Als wij dat zouden vertalen, oppervlakkig vertalen wij met tot heerlijkheid van God, van de vader. Dat is niet goed. Het is tot heerlijkheid van God, namelijk de vader. Het is 2 maal een genitivus, zeg maar 2 maal een tweede naamval. De ene moet je dan vertalen met van en de andere moet je vertalen met namelijk. Tot heerlijkheid van God, namelijk de Vader. Of die de Vader is, hè. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Waar die uitdrukking staat, weet ik zo gauw niet. Maar het is een Bijbels in elk geval. En hier heb je net zo eentje, namelijk die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. En tot wanneer? Wel, totdat ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt en wij een gebouw van God hebben. Vers 1. Kortom, tot de verkregene verlossing. En dus de verlossing onze lichaams. Nou, lijkt me ook niet zo moeilijk. En dan hebben we de uitdrukking min of meer nog een keer in Romeinen 8. Vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn, om een of andere reden staat er hebben in de vertaling, maar het is echt een misverstand. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, het maakt niet echt veel verschil hoor. Want omdat we eerstelingen des geestes zijn, hebben we ook de eerstelingen des geestes ontvangen. Maar, vooruit maar. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf kreunen, zuchten, hetzelfde woord weer als in 2 Korinthe 5, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, die uit Efeze 1, die ik er straks even heb aangehaald, Efeze 1 vers 4. En nou hebben de vertalers er inderdaad maar het woordje namelijk tussen gezet. Had ook niet gehoeven hoor. Had gewoon een komma kunnen zijn, was ook voldoende geweest. De aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is dus kennelijk de verkregene verlossing uit Efeze 1. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat gebeurt op het moment dat het aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt. Of uiteindelijk natuurlijk bij de opname van de gemeente. Want wij zijn in hoop zalig geworden, dat is vers 24 enzovoorts. Nou, dat moet maar duidelijk zijn. Dan ga ik terug naar 2 Korinther 2. Die ons dus bevestigt is God. Die ons zalft is God, die ons verzegeld heeft is God, die ons het onderpand gegeven heeft is God. En hij doet dat met alle gelovigen gelijk, wie zij ook zijn. Korintiërs, dan wel apostel Paulus. Ze worden gezamenlijk deel van, of lid moet ik eigenlijk zeggen, maar deel en lid is hetzelfde. Hè? Deel van de gemeente en vormen dus inderdaad een eenheid. En daarmee staan de dingen vast, zodat er niet hoeft getwijfeld te worden aan de woorden Gods, want God maakt al zijn beloften vast in Christus. En als wij in hem zijn, als wij tot geloof gekomen zijn, hebben wij deel aan deze zegeningen die in Christus vast liggen. En we hebben er zelfs een voorschot op gekregen en leven daar uiteraard. Wij leven uit de erfenis die we in de toekomst in ons ontvangst zullen nemen, waarvan wij nu reeds het vruchtgebruik hebben. Dat is ongeveer de gedachte in gewoon Nederlands. En daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En nou heb ik nog een tekst die ik in dat verband zou moeten lezen. En dan ben ik alweer vergeten welke het was. Maar in ieder geval in de Johannesbrieven. Ik weet het niet zeker meer. Dan moet ik even zoeken. Dat was de eerste Johannesbrief. Nou. Wat stond er nou net? Ik zocht het net op.
De zalving van de Heilige.
Ja, waar stond er nou? Van? Ja, het was wel twee, dacht ik. Ik kan hem niet vinden. Oh ja, die bedoel ik, ja. Ja, vers 27, maar eerst vers 20. 1 Johannes 2, vers 20. Waar staat, doch gij hebt de zalving van de Heilige. Geest. Uiteraard, maar daar heb je het weer. Dat is duidelijk een ellipsis, een weglating van het begrip geest. Omdat het niet om geest gaat, maar om heiligen. Gij hebt de zalving van de heilige, dus zijt gij heilig. Dat betekent het. Gij hebt de zalving van de heilige, dus zijt gij heilig. En gij weet alle dingen, en uiteraard weer in de betekenis van namelijk gij weet alle dingen. Al moet erbij gezegd worden dat weten van alle dingen niet wil zeggen dat men die kennis ook inderdaad paraat heeft als zogeheten parate kennis. Maar het betekent dat alle dingen inderdaad inmiddels geopenbaard zijn en beschikbaar zijn voor de gelovigen. Dat betekent het. Dat kan ik ook niet helpen. Dat is nu eenmaal zo. Dat kan ook niet anders. Want als wij alle dingen zouden weten in de zin van in ons hoofd hebben en beschikbaar hebben, dan zou het niet nodig zijn dat God aan de gemeente geeft leraren en noem maar op. Dus dat kan het niet zijn. Nee, het is andersom. De gedachte is namelijk dat de gelovige over die kennis kan beschikken. Punt 1, omdat we de schrift hebben. Punt 2, juist omdat de leraars gegeven zijn door God aan de gemeente. Men kan over die kennis beschikken. Dat is het verhaal. En dat is ook wat hier staat. En daardoor is men geheiligd. Omdat men beschikken kan over wat God heeft willen bekendmaken. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven opdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Enzovoorts. Maar nogmaals betekent niet dat ze dat als parate kennis met zich meedragen, want als dat zo was, zou deze brief nooit geschreven hoeven zijn. Lijkt me wel duidelijk. Maar dan vers 27. En de zalving die gij lieden van hem, van de heilige, uit vers 20, en dus van de geest, De zalving die gelieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen, en gelijk ze u geleerd is, zo zult ge in hem blijven. Betekent dat de gelovige de Heilige Geest in zich heeft ontvangen, waardoor die geheiligd is en wordt en blijft. En wat zou de Heilige Geest doen? Niet volgens 1 Johannes, maar wel volgens Johannes 14 en 15. Die zou ons in heel de waarheid leiden. En die bewaart ons dus ook voor de leugen. Dat is wat hier gezegd wordt. Omdat de waarheid en alles wat wij weten moeten inderdaad vast ligt in de geest. En God heeft ons die dingen geopenbaard. Maar dat is 1 Korinther 2. God heeft ons die dingen geopenbaard door zijn geest. En wat hier dus gezegd wordt, in de moeilijke wijze van uitdrukken, voor ons althans van Johannes, is dat als wij de waarheid zoeken en de leugen niet willen, zal de geest ons daarin leiden. Dat is wel. Nou, moeilijker is het niet. En betekent tegelijkertijd dat we daardoor dus geheiligd zijn. Ja. Dat is een raar verhaal misschien, maar als mensen als gelovigen terechtkomen bij werkelijke, bij groot woord dan, hè, voor deze keer. Bij dwaalleren, zal ik maar zeggen. Hè, en daarbij blijven, er niet van terugkomen, dan komt dat omdat ze niet werkelijk de waarheid zoeken. Dan zoeken ze waarschijnlijk iets interessants, of iets wat hen aanspreekt, of iets waar ze mee kunnen koketteren, of hoe heet zoiets, hè? Kunnen roemen, of wat dan ook. Maar als men de waarheid zoekt, dan kan het best zijn dat men op een verkeerd pad komt, maar dat hoort nou eenmaal zo. Dat wil zeggen, dan kom je op een verkeerd pad. En dan ontdek je dus vanzelf dat het een verkeerde pad is en dan kom je weer terug. En dan ben je niet verdwaald, in tegendeel. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. En ik zeg dus ook, je moet elkaar de vrijheid laten om af en toe eens een keer een verkeerde weg in te slaan. Om te constateren dat het inderdaad een verkeerde weg is. En ik geloof dat God ons ook inderdaad af en toe een verkeerde weg in laat slaan. Opdat wij zouden ontdekken dat het een verkeerde weg is. Maar dan weet je het ook. Nou, tot zover dit getuigenis. Dan... Natuurlijk, dat is toch de manier. Dat is de manier. Iemand kan je wel vertellen van dit is de weg niet. Nou ja, dat willen we graag ook wel eens uit andere bron weten dan. Nee, laat je daar gewoon ingaan. Maar je moet wel eerlijk blijven.
Ja, maar je kunt ook wel om een antwoord vragen en dat je toch het antwoord niet krijgt. En dan moet je zelf kiezen.
Dan moet je zelf kiezen, ja.
Ja, en
ja.
Nou ja, dan kun je dus de verkeerde weg inslaan.
Dan kun je, ja.
Precies. En dan zul je zien wat verkeerd is en wat ja. Goed is.
Je moet ook dus nooit zeggen, ik ben deze weg ingegaan, ik heb het goede gezegd, ik ben deze weg ingegaan, dus moet het de goede zijn.
Dat is altijd niet zo.
Dat is dus ook niet zo. Nee. Want dat is ook al verkeerd. Dan vertrouw je ook op je eigen keuze of iets dergelijks. Nee, het is altijd...
Je binnen zelfs op een bepaalde weg en denken dat het de weg is en toch op een gegeven.
Nou, ik zou je willen adviseren nooit de Heer te bidden om die bepaalde weg in te mogen gaan. Dat zou ik liever niet doen, eerlijk gezegd.
Maar toch wel om leiding bedoel ik.
En jawel.
Zeker
ja.
Jezelf toch heel zeker geloof van. Ja. Dat het een stuk leiding van de Heer ja. Was. En dat je het ook op een gegeven moment moet constateren van.
Ja, leiding, dat hangt er vanaf. Daar heb ik al vaker problemen mee, vooral in het publiek, omdat iedereen wat anders verstaat onder leiding. Ik zeg altijd, als je verstaat onder leiding dat iemand je voorgaat en je dus bij de hand leidt naar een bepaalde bestemming, wel zo leidt de Heer ons niet.
Is de handen door de geest dan?
Ja, maar zo doet hij het niet. Wat wel gebeurt, is dat hij, als wij een verkeerde weg opgaan en hij vindt het nodig om in te grijpen en wij willen ook inderdaad de goede weg, dan zal hij ons ook op tijd doen omkeren en ons laten zien dat het de verkeerde weg is. Zo werkt dat. Maar om dat leiding te noemen, ik noem dat liever geen leiding, eerlijk gezegd. Omdat leiding veronderstelt een leider en dat is iemand die voorop loopt. En dat doet hij niet op die manier. De Bijbel spreekt wel over de Heer als degene die ons voorgaat of voorgegaan is. Maar dat is heel in het algemeen. Hij is ons voorgegaan, die verse levende weg die hij ons ingewijd heeft. De overste leidsman en volleinde des geloofs. Maar dat is de algemene leiding of voorbeeld wat hij geeft dat we moeten leven uit geloof. Nou, als wij dat doen, want zo kom ik er wel. Als wij dat doen, bewust de waarheid zoeken en ook daaruit willen leven, zal hij ons die waarheid ook laten zien. En zal hij ons eventueel ook laten zien dat de dingen die wij volgen of denken dat de waarheid is, dat het inderdaad leugen is. Dat komt voor. En wij dienen dan bereid te zijn om te zeggen, oké, ik heb het verkeerd gehad. Of deze weg leidt verder nergens toe. Maar ik moet u zeggen, ik ben wel eens wegen ingeslagen. Ook leerstellig, laat ik het daar dan bij houden voor het gemak. Die op zich nergens toe leiden, maar die achteraf bijzonder leerzaam bleken te zijn. Niet alleen in negatieve zin. Niet alleen in de zin van nou weet ik eindelijk hoe het niet is. Nee, ook in positieve zin. Dat je beter hebt leren denken, dingen hebt leren constateren enzovoorts. Hoewel de weg zelf nergens toe leidt, heb je toch onderweg dingen gezien. Positieve dingen om uit te leven, dat kan heel goed. Terwijl de weg als zodanig, nogmaals, nergens toe leidt. Je mag het natuurlijk nooit in het publiek vertellen, dus moet ik weer uit de band knippen. Ik heb al goede dingen geleerd van de Mormonen en van Jehovah's getuigen enzovoorts. Dat doet niks te zaken. Ik heb gewoon omdat die dingen in de Bijbel zagen staan die inderdaad correct bleken te zijn. Die ik nooit geweten had. En wie ze dan zijn en wat stikken erop zit, hoe die lui heten. Ja. En of ze al of niet gelovig waren, dat maakt ook niet uit. Nee toch? Ik heb ook erg veel geleerd van iemand, dat kan ik de naam niet noemen, maar iemand die echt absoluut een ongelovig is, maar die mij toch voor heel wat bijbelse zaken, gewoon schriftuurlijke zaken, de ogen geopend heeft. Zelf trok je er andere conclusies mee uit en ging dus een bepaalde weg op die helemaal de goede niet is, maar de grondgedachte was wel goed. Nou, daar gaat het maar om. Dat kan dus allemaal gebeuren. En dat is dus wat Romeinen zegt, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En niet alleen leerstellig, maar praktisch uiteraard ook. Dat gaat precies hetzelfde.
Met die toevoeging?
Ja, alleen voor degene die hem lief hebben. En ook dat is een praktische kwestie. Het is immers een praktische kwestie dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. En de uitdrukking voor degene die hem lief hebben is ook een praktische kwestie. Dat betekent niet gewoon maar voor ieder die in hem gelooft of zo. Dat betekent voor een ieder die ook in de praktijk van zijn leven leeft en wil leven in gemeenschap met de Heer. Die daarop uit is. Voor zo iemand doet God alle dingen medewerken ten goede. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ook zo iemand dus in de kwade dingen terechtkomt. Want anders kan het niet meewerken ten goede. Dat wil zeggen, dat kan wel, maar hoeft het niet gezegd te worden uiteraard. Want zijn dan goede dingen. Maar ook de weg die ten kwade leidt, kan dus medewerken ten goede. Dat is wat het betekent. Ja. Nou ja. Natuurlijk ja. Ja. Hij zegt gewoon, gij hebt dat niet gedaan, maar God heeft het zo geregeld. Wat natuurlijk ook niet helemaal correct was, want helemaal correct is dat zij het wel gedaan hebben. Ja. En in het Nieuwe Testament wordt dat herhaald in de vervulling van dat type. Hè? In Handelingen, dat Petrus bij gelegenheid meerdere malen zelfs zegt, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem, enzovoorts. Hè? En naar Gods bepaalde raad hebt gij hem verraden en verloochend en door de handen van heidenen gekruist, maar God heeft hem opgewekt, enzovoorts. Hè? En natuurlijk, zo gebeurt dat ook. En dat gebeurt in onze levens ook. Dus voor zover hij ons leidt in de zin van voorgaat, is het de weg des geloofs die hij heeft afgelegd. Dat zouden wij zo ook moeten doen, leven uit geloof. En op de andere manier leiden in de zin van dat hij zich bezighoudt met ons leven, is dat in de praktijk alleen maar zo wanneer wij ook inderdaad punt 1 de waarheid zoeken en willen kennen en daaruit leven. En inderdaad punt 2 hem liefhebben, ook in de dagelijkse gang van zaken. Dan zal hij dingen in ons leven omdraaien, veranderen, corrigeren, tegenhouden, noem maar op. Of je dat lijden mag noemen, dat weet ik niet eigenlijk. Maar dat is dat, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Dat is wat hij doet, ja. En dat is in wezen ook wat hier in 1 Korinthe 1 natuurlijk naar voren gebracht werd. Toen de apostel zei, ja, natuurlijk worden wij verdrukt en hadden wij in onszelf het vonnis de dood. Maar het was opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden versnegen, maar op God die de doden verwekt. Nou, daar ging het maar om. 2 Korinthe 1 vers 9 was dat bijvoorbeeld dan, hè. Je kunt moeilijk zeggen dat God hem daarin voorging, maar het is wel zo dat God het gebruikt ten goede. Nou. Dan gaan we maar terug naar 2 Korinthe 1, vers 23 inmiddels. Nadat deze hoge geestelijke waarheid in vers 21 en voorgaande versen genoemd is. Waarin op de vastheid van de prediking en de vastheid van Christus gewezen werd. Vandaar ook het onderpand enzovoort. Allemaal vast. En dan vers 23. Doch ik aanroep God. Ik roep God aan. Nou, hè. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel. Tot een getuige over mij betekent het gewoon. Maar als je op mij de nadruk wil leggen, dan zet je dus mijn ziel. Zo eenvoudig is dat. Bedenk dan, want ik zeg nogal veel over taalgebruik. Bedenk dan dat wij sprekend klemtonen kunnen leggen in de klank van onze stem. En dat wij sindsdien geleerd hebben dat we klemtonen in geschreven taal kunnen leggen door vet te drukken, schuin te drukken, strepen eronder te zetten en dat soort grafische grappen. Dat is heel jammer eigenlijk dat we dat doen. Omdat van oudsher men dat gewoon doet in de woordkeus. Klemtonen leggen. En omdat wij het niet meer doen, herkennen wij het ook niet als we die dingen teruglezen. En daarom wijs ik hem maar op, hè. Ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel. Mijn ziel betekent gewoon mijn leven. En mijn leven is gewoon ik. Een persoonlijk voornoemwoord. Maar door te zeggen mijn ziel, is het inderdaad een zelfstandig naam geworden. Het wordt sterker, wordt gewoon klemtoon opgelegd. Doch ik aanroepen, de klemtoon op ik ligt er meteen ook, omdat het de zin opent met ik. Hè? Het onderwerp staat vooraan, dat hoeft ook lang niet altijd. Sommige zinnen worden inderdaad wat merkwaardig geconstrueerd. Gewoon omdat van nature de klemtoon valt op de eerste woorden uit de zin. De aanhef van de zin. En hier gaat het dubbel op. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel, over mijn leven, over mijzelf, over mijn geheel. Dat ik, nog een keer, om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Dat wil zeggen dat Paulus maar één reden had waarom hij niet naar Korinthe gegaan is. Niet omdat hij de gelegenheid niet had, maar om u te sparen, zegt hij. Dat is alles. Naar eer en geweten. Voor het aangezicht gods zegt hij dat dan tegen die Korintiërs. Alleen om u te sparen. En gezien door de Korintiërs is dat dus een positief argument. En daar gaat het maar om. Het was dus niet negatief. Zo'n Paulus had toch geen zin. Of vond het te moeilijk. Of weet je veel. Of was onbetrouwbaar. Nee. Hij, om hen te sparen is hij niet gegaan. En het vervolg van de zin, van de gedachte, gaat verder in hoofdstuk 2 vers 1. Maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. En dan is de gedachte vervolgens, als ik bedroefd ben en tot u kom, ja, dan zijn jullie dus ook bedroefd. Nou ja, dat hoopt hij dan waarschijnlijk. Maar hè, dat is toch zo? Ja, dat is niet de bedoeling. De man moet komen met de prediking van een blijde boodschap. En om in droefenis naar die Korintiërs te gaan, dat vond hij niet gepast. En het zou in droefheid geweest zijn, omdat hij weer, net als in zijn eerste brief, die gemeente moest terechtwijzen. Vanwege de verschrikkelijke horizontale en vleeselijke gezindheid van de gemeente in Korinthe. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En daar wou hij liever niet mee geconfronteerd worden. En ik hoop dat u dat begrijpt. Ja, ik kan het verder niet uitleggen. Maar laat ik u zeggen, ik begrijp het heel goed. Ja. Dat is een trieste zaak, hoor. Als je met gelovigen moet praten die echt aardsgericht zijn, die geen belangstelling hebben voor het woord, maar alleen voor zichzelf, voor hun eigen leven, voor hun eigen gemeente desnoods, om het niet al te negatief te zeggen. Hè? Ja. Dat is verschrikkelijk, want daar is geen boodschap voor. In hun ogen hebben ze goede bedoelingen, maar naar Bijbels gedachten zijn het helemaal geen goede bedoelingen. Nou goed. Even naar de tussenzinnen dan, vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, want hij zegt, ik ben niet gekomen om u te sparen. En dan kun je de conclusie uittrekken, eventueel, dat de apostel dus kennelijk heerschappij voert over de gemeente. Want anders kan hij die termen niet gebruiken. was om hen te sparen. En als je niet wil sparen, dan moest hij komen met de roede. Dat zegt hij trouwens ook, ik meen in de eerste brief al. En anders in deze tweede brief nog wel, soms kan ik ze ook niet aan elkaar houden. Heeft hij dan heerschappij over de gemeente? Want de gedachte is natuurlijk dat hij volgens sommigen de kerkelijke tucht zou moeten toepassen in de gemeente. Van dit moet zo en dat moet zo en dit wil ik niet meer zien en dat moet voortaan ook niet meer gebeuren. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het heeft alles te maken met zijn prediking. Maar die prediking die kon ons tot gevolg hebben dat die Corinthiërs terecht gewezen zouden moeten worden. Hè? En dat wil hij liever niet doen. Maar hij zegt dus, vers 24, niet dat we heerschappij voeren over uw geloof, want, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap. Wij werken mee aan uw blijdschap. Want gij staat, en dat moet je even zien, dat staan en bevestigen uit vers 21, dat hoort bij elkaar. Staan is namelijk vaststaan en bevestigd zijn. Dat zijn synoniemen, hè? Want gij staat door het geloof. En dat is wat de apostel hen zou prediken. Geloof namelijk, waardoor ze zouden staan. En als men staat, is men verblijd, als het goed is. De prediking van het nieuwe verbond is niet voor niks. De prediking van de blijde boodschap. En Paulus beschouwt ze dus als medewerker uw blijdschap. Dat wil zeggen, in vers 24 zegt hij, punt 1... Wij hebben geen heerschappij over de kudde. De term komt trouwens uit 1 Petrus 5. Hè? De oudste, de herder, heeft geen heerschappij over de kudde, want dat is het erfdeel des Heeren, staat er. Maar het dient de gemeente. En dat zegt hij dan ook, want wij zijn medewerkers uwer blijdschap. En daarom wilde ik niet in droefheid tot u komen. Maar dat is het volgende vers. 24 vers 1 weer. Want als Paulus in droefheid zou moeten komen, zou hij niet bijdragen aan hun blijdschap, maar aan hun droefheid. En dat is precies het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk zou moeten doen. Hij had er dus principiële problemen mee. Het 2 vers 1, maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, en dan gaat hij wat moeilijk doen. Indien ik jullie de bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij of door mij bedroefd is geworden? En dan zijn de rollen omgedraaid. Dan komt Paulus droef naar de Corinthiërs, zodat de Corinthiërs ook bedroefd worden. En pas als de Corinthiërs dan weer blij worden, dan wordt ook Paulus weer blij. Nou ja, hè? Dat is ongeveer. Later in de brief zegt hij, verdraag van mij een weinig dwaasheid. Dan beschouwt hij zichzelf als een dwaas. Maar als je dit ding leest, deze versen leest, denk je ook, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hè? Maar goed, maar zo is het nou eenmaal. En dit zelf heb ik u geschreven, opdat ik komende, dat wil zeggen, hij verwijst hier naar zijn eerste brief. Om na die brief pas te komen, hij kondigde in 1 Korinther 16 immers zijn komst aan. Hij wees hen dus terecht in die eerste brief. Daarom is het zo'n vervelende brief, onder ons gezegd. Hè? In het algemeen, als brief, in zijn geheel. Er staan prachtige dingen in, maar de eerste brief is een langdradige, vervelende brief die zich bezighoudt met allerlei aardse aangelegenheden. Die rechtgezet moeten worden en gerelativeerd moeten worden en noem maar op. Heel vervelend, dat is echt waar. Dat is nog zo. Maar hij zegt, dat heb ik u geschreven, opdat ik komende, dat daar moet je helemaal weglaten natuurlijk, hè. Opdat ik komende niet zou droefheid hebben van degene door wie ik moest verblijd worden. Want Paulus wil liever een gemeente bezoeken waarin alles prima gaat. Waarin alles in overeenstemming is met het woord Gods en naar de wil van God. Waar de Heilige Geest werkzaam is, om het dan maar zo te zeggen. Want dan wordt hij zelf ook van verblijd. En daarom schreef hij eerst een brief, in de hoop dat door de brief de zaak in de gemeente zou terechtgezet worden, opdat hij vervolgens in blijdschap zou komen. Maar hieruit, uit deze woorden blijkt, dat die eerste brief dus inderdaad geen resultaat gehad heeft. Met als gevolg punt 1, dat hij hen niet bezocht heeft, en punt 2, dat hij dan nog een keer schrijft. En of dat resultaat gehad heeft, waag ik te betwijfelen. He? Maar niettemin bleef hij het proberen. Maar dat lezen we later nog wel. Dus ik heb u, vers 3, ik heb u die brief geschreven, die eerste dus, opdat ik komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Van jullie dus betekent dat. Hè? Maar dat zegt je niet in het algemeen, omdat het natuurlijk niet geldt voor elke gelovige in Korinthe, maar voor een deel uiteraard. En hij laat hier dus de mogelijkheid open dat sommigen in Korinthe zich hierdoor niet aangesproken hoeven te voelen. Omdat ik niet zou droefheid hebben van degene door wie, van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller is. Maar dat moet toch duidelijk zijn, hè?